Colossens hoofdstuk 2. Colossens hoofdstuk 2. Waar staat vanaf vers 4. En dit zeg ik opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees bij u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, het zelf aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoon gesteld en heeft door hetzelfde over hem getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit welke het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. Dit schriftgedeelte loopt voor een groot deel parallel aan wat wij vanmorgen onder ogen gehad hebben, namelijk Efeze 2, een gedeelte namelijk waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat het verschil tussen Jood en Griek, Jood en Heiden, en eventueel het verschil tussen Jood en Efrem, want dat kan ook nog, dat verschil is weggedaan omdat het handschrift dat tegen de Joden was, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, inderdaad was weggenomen. En dezelfde uitdrukkingen vinden we in dit schriftgedeelte terug. Met als bijzonderheid, dan moet ik er dan bij zeggen, dat dit schriftgedeelte tegelijkertijd ook parallel loopt aan nog zo'n brief die we erbij hebben. Die staat er net tussenin, de Filippense brief, waarin in het bijzonder gesproken wordt, weliswaar over Christus gezeten aan de rechterhand Gods en uitermate verhoogd, maar waarbij tegelijkertijd gezegd wordt dat deze uitermate verhoging van Christus het resultaat is van de gezindheid die hij had, de gezindheid die hij ook als mens had, dat hij namelijk niet alleen zichzelf vernederd of geledigd heeft om mens te worden, maar ook in de gedaante van een mens heeft hij zich verder vernederd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is gehoorzaam geworden, gehoorzaam zelfs tot de dood, ja, de dood des kruises. En die gedachte vinden wij ook hier in Colossense 2 en 3 terug, waar er uitdrukkelijk op gewezen wordt dat de gelovige op geen enkele wijze hoogmoedig zou zijn, zou moeten zijn, of zou kunnen zijn ook maar, omdat hij juist als gelovige zich spiegelt aan de Heer Jezus Christus, die als mens inderdaad niet hoogmoedig was, maar nederig. En degene die meteen tegenwerpen dat hij af en toe dan toch wel een wat grote mond had tegen de fariseeën en enige andere nette mensen. Dan moet ik u zeggen dat dat niet is omdat hij hoogmoedig was, maar omdat hij het woord Gods hanteerde, predikte of in elk geval geloofde. Zodat als dat woord Gods bestreden werd en ontkracht werd, dan maakte hij zich inderdaad nogal kwaad, om het dan netjes te zeggen, want in werkelijkheid was hij in de praktijk furieus. Als je het publiek al aanspreekt met andere gebroed, en als je de tafels van de, op de markt in de tempel, als je die omgooit enzovoorts, dan, nou ja, dan ben je een goed eind heen, denk ik altijd maar, hè. Dan is hij dus vreselijk boos en dat is dan nog netjes gezegd. Maar dat komt niet voort uit hoogmoed, integendeel, dat komt voort uit zijn trouw aan de schriften, want zijn gezindheid in het algemeen is die inderdaad van nederigheid en van gehoorzaamheid, onderwerping aan zijn hemelse vader vanzelfsprekend, onderwerping aan zijn, aan het woord, voor Gods uiteraard, en bovendien een ontstellend grote liefde voor zondaren, en dat zijn, zoals bekend, de meeste mensen. Hoewel er enkele zijn die schijnen zich daar ontworsteld te hebben. Maar goed, dat even terzijde. Maar een grote liefde voor zondaren, namelijk niet voor hen die zondigden zozeer, maar voor degene die nou eenmaal zondaren waren van nature, die niet anders konden, of wellicht nauwelijks anders konden, maar die inderdaad zondaren waren, daarover ontfermde zich de Heer. Over dus ook de nederigen, om het zo te zeggen. Hoe dat ook zij, in deze schriftgedeelte, in Colossense hier en natuurlijk ook in bijzondere Filippenzen, wordt ons voorgehouden dat de gelovige inderdaad een voorbeeld dient te nemen aan de Heer Jezus. Niet omdat wij ons in exact de gelijke positie bevinden, zoals dikwijls de conclusie getrokken wordt, maar omdat er wel degelijk een analogie is. Het is niet hetzelfde, wij zijn niet zoals Jezus, onze positie is weliswaar voor een deel vergelijkbaar. Hij was namelijk ongetwijfeld der goddelijke natuur deelachtig en was in de gedaante gevonden als een mens. En dat kun je van ons ook zeggen, ook wij zijn volgens Petrus der goddelijke natuur deelachtig geworden enzovoort. En we worden ook gevonden in de gedaante van de mens, maar voor de rest was alles verschillend. Maar het voorbeeld wat we aan de Heer Jezus zouden moeten nemen is in de eerste plaats zijn nederigheid en dus zijn geloof. Ja, toch? En zijn trouw dus vervolgens aan dat woord. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat wordt vele malen ook expliciet, met name ook in Hebreeën. Daar ga ik nu vanavond maar aan voorbij. Maar wat met name ook in Hebreeën, bijzonder zelfs in Hebreeën 12, naar voren gebracht wordt. De Heer is ons voorbeeld, omdat hij als mens leefde in afhankelijkheid van, en dus in gehoorzaamheid aan, het woord Gods. En voor de goede orde, geloof en gehoorzaamheid is onmogelijk zonder nederigheid. Want geloof veronderstelt onderwerping aan, en dus onderdanigheid aan de Heer en aan zijn woord. Ongeacht overigens wie dat woord uitspreekt. Zolang het woord van God is, zou een gelovige zich daaraan moeten onderwerpen. Nederigheid is dus kenmerkend voor een gelovige, het is bijna synoniem. Daar komt het op neer. En als een gelovige eenmaal gelovig is, en dus weet welke positie hij inneemt, als hij tenminste niet alleen der melk deelachtig is, maar bovendien bij voorkeur ook enige vaste spijs, dan weet hij dat hij niet alleen deel heeft aan de gemeente Gods, en niet meer aan de Joden of de Grieken, maar aan de gemeente Gods, en daarmee deel heeft aan een hemels burgerschap, een verborgen koninkrijk van Christus, deel heeft zelfs aan het leven Gods, en bovendien weet hij dat hij in de toekomst in heerlijkheid zal geopenbaard worden met Christus, op aarde en aan de volkeren, en dat hij bovendien betrokken is in het oordeel over de ganse schepping enzovoorts. Kortom, er zijn wel redenen om hoogmoedig te zijn. Er zijn aanleidingen genoeg voor iemand die het zoekt. Maar alles teruggebracht tot de normale situatie is het dan toch zo dat dezezelfde positie ook toekomt, vanzelfsprekend in de eerste plaats toekomt aan de Heer Jezus Christus, die op aarde daar in ieder geval niets van liet blijken, maar leefde in afhankelijkheid van het woord van God, in geloof dus, in verwachting dat inderdaad de kracht Gods hem uit de doden zou opwekken, om hem vervolgens ook te verheerlijken. En dat is het voorbeeld wat wij zouden navolgen. Paulus zegt er wat uitgebreid, hij zegt, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Nederigheid dus. Onderdanigheid en bovendien een dienen, want het werk van de Heer Jezus was in eerste plaats een dienende taak, namelijk het zoeken en zalig maken. Ik wil het anders zeggen eigenlijk. Het zoeken en zalig maken van dat wat God verloren had. Dat weet u toch, hè? Dat heb ik wel vaker gezegd. Hè? Het zoeken en zalig maken wat verloren was. Natuurlijk was er wat verloren, maar wie had het verloren? Wie was de verliezer? Het verlorene? Per definitie niet natuurlijk. Hè? De verliezer was God zelf. En hij zond dus iemand om te zoeken en zalig te maken wat hij verloren was. Opdat hij het zijne inderdaad zou terugverwerven. Zodat het werk van de Heer Jezus Christus tot verlossing een dienstwerk was, zoals eerder gezegd, een dienstwerk was in dienst van zijn vader, aan wie hij trouw was en die hij diende. Zodat hij niet alleen beschreven wordt als de zoon van God, maar vooral in het Oude Testament wordt hij beschreven als de knecht des Heren. In dienst van God. En zo'n soort positie nemen wij ook in. Als we zijn voorbeeld navolgen, betekent het dat wij zouden geloven in het woord van God en daarop zouden vertrouwen. En als het even kan, dat we inderdaad ons zouden zoeken en zalig maken wat God verloren heeft. Dat wil zeggen, wij kunnen niet zalig maken. Zover gaat dat niet. Maar wij kunnen hen wel eventueel bereiken met de woorden Gods in het algemeen. En natuurlijk in de eerste plaats met het evangelie in het bijzonder. En dat is maar waar het om gaat. En dat is in nederigheid. Niet om mensen te zeggen hoe ze leven moeten, wat ze doen moeten en dat ze vooral moeten worden zoals wij zijn. Er komt er geen een met op bekering, vrees ik, helaas. He, als dat zo zou moeten. En indien wel, dan toch niet, denk ik altijd. Maar die is misschien wat te moeilijk. He. Dat is niet het punt. Wat wij hen kunnen voorhouden is het woord Gods. Opdat zij dat geloven en wij dienen hen daarmee en we dienen onze God daarmee. Zodat een dienstwerk is inderdaad naar twee kanten. Maar het is zeker niet om ons te verheffen boven medemensen. En ook niet, uiteraard is het de bedoeling dat wij ons verheffen boven medegelovigen. Zo zit het in elk geval niet. Nou goed, dan ga ik even naar dit schriftgedeelte, naar Colossense, waar staat... Dat apostel zegt in vers 4, dit zeg ik opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen. Met beweegredenen die een schijn hebben. Dat wil zeggen, allerlei leringen, allerlei woorden. Of zullen we zeggen, meeslepende redenen, meeslepende redenvoeringen. Door schoonspraak is de term die ergens anders gebruikt wordt. Hè? Want mensen, en ook gelovigen, worden gemakkelijk meegenomen door iemand die zijn verhaal op smeuïge wijze, op mooie, schone wijze, verheffende wijze, weet naar voren te brengen. Het is mij nooit gelukt, ik heb er ook geen moeite voor gedaan. Maar dat even terzijde, want aan mooi praterij heb je natuurlijk niks, want je kunt rustig een uur mooi praten, ik niet hoor, maar sommigen kunnen dat. Enzovoorts. Maar als je dan na afloop je realiseert wat zo iemand nou een uur lang heeft staan te vertellen op zulke prachtige wijze, dan komt wel eens wezen dat een man eigenlijk helemaal niks heeft verteld. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want in het algemeen heb ik de ervaring, dat mag je dus weer vergeten, maar in het algemeen heb ik de ervaring dat hoe mooier er gesproken wordt, hoe minder er gezegd wordt. Want de kunst van het spreken, de kunst van de taal is nog altijd om met zo weinig woorden zoveel mogelijk te zeggen. Alleen noemt men het dan ineens poëzie. En poëzie schijnt weer onbetrouwbaar te zijn, dus dan mag je het weer vergeten. En zo werkt dat allemaal ongeveer, hè. Maar kort en krachtig is veel beter dan heel mooi en langdradig. Dan heb je namelijk alleen verpakking en geen inhoud. Maar de verpakking sleept de mensen mee. Alle reclamejongens, alle middenstanders weten dat. De dingen die je niet verpakt, kun je niet verkopen. Dan moet er een mooi lintje omheen enzovoorts. En een mooi papiertje. En sommige mensen, ik heb meerdere malen gezien, dat mensen op de markt staan pakjes te verkopen. Niemand weet wat erin zit, maar de man verkoopt pakjes, mooi ingepakt, en die vraagt er geld voor. En men koopt het tot mijn verbijstering ook nog. Ik heb gevraagd hoe lang je daarvoor geleerd had. Nou, niet lang, zei hij, maar ik ben vroeger theoloog geweest. Maar dat even te zijn. Ja. Goed. Terug naar vers 4. Dit zeg ik, opdat niet iemand u misleidde met beweegredenen die een schijn hebben. Dat schijnt alleen zo te zijn. Het schijnt, het glimt, het lijkt heel wat. Maar pak je open en je houdt niks over. Dat is het verhaal. En Paulus zegt dus dat deze beweegredenen in feite geen inhoud hebben. En dan zegt hij dan ook, vers 5. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende op uw ordening en vastigheid van uw geloof in Christus. Niet geloof in beweegredenen die een schijn hebben. Niet geloof in uitnemendheid van woorden, zoals het in 1 Korinthe 2 heet, enzovoorts. Maar inderdaad, geloof, niet eens geloof in de schriften. Let op dat er niet staat. Nee, ja, dat had er kunnen staan. Natuurlijk had dat er kunnen staan. Maar er staat er niet, er staat uw geloof in Christus. Want de bijzonderheid is natuurlijk dat de schriften in het algemeen nu eenmaal spreken, in het algemeen bedoel ik mee in zijn totaliteit, spreken de schriften over Christus. Want het getuigenis van Jezus, dat is de geest. De inhoud betekent dat, de binnenkant, de geest, de essentie van de profetie. Heel de schrift spreekt over Christus. En het punt is dat wat je ook uit de schriften meent te weten en wat je ook over de schriften schijnt te horen, als het niet gaat over Christus, als Christus daar geen rol in speelt, is het gewoon onzin. Al is het ook ontleend aan een Bijbeltekst. Dan is het gewoon onzin. Als Christus er niet in is, betekent het niks meer. En daarom staat er uitdrukkelijk uw vastigheid van uw geloof in, natuurlijk in de schriften, want Christus wordt ons gepredikt in de schriften. Maar de clue is natuurlijk dat als wij iemand horen spreken uit de schriften waarvan wij vermoedelijk zelf weinig verstand hebben, want dat kan gebeuren, nietwaar? Dat we er zelf niet zoveel van weten. En iemand spreekt uit de schriften. Wel nu, als het niet gaat over Christus, als het ook niet is tot verheerlijking van Christus, dan is het toch onschriftuurlijk. Dan hoef je er verder niet eens verstand van te hebben, dan weet je wat er aan mankeert. Het gaat niet over Christus, het gaat niet over God en het werk wat hij deed door zijn zoon, die uitermate verheerlijkt inmiddels gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is een heel gemakkelijke controle. Bovendien leert de ervaring dat als de schriften geopend worden en er wordt gesproken over Christus, heeft het, als het goed is en als het werkelijk schriftuurlijk is, altijd het resultaat waar de Filippense brief zo prijs op stelt, namelijk dat men zich verblijdt in de Here te alle tijden. En als het niet zo is, als het niet over Christus gaat, zal ik maar zeggen, dan heeft het gewoonlijk een averechtse uitwerking. En bovendien, als het over de mens gaat, en want dat gebeurt het meest natuurlijk, want mensen willen horen over mensen, als het over de mens gaat, dan zal blijken dat de mens nog dieper in de put komt te zitten dan hij tevoren al was, en dan is het dus helemaal geen blijde boodschap, en als het geen blijde boodschap is, kan het niet het evangelie zijn. Want evangelie is nou eenmaal, of betekent zelfs, blijde boodschap. Het is een heel simpele controle ook. Nou, goed, gaan we weer verder. Vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, in hem gelooft, op hem vertrouwt, wel wandelt in hem. Dat al zo moet u eigenlijk doorstrepen, dat staat er helemaal niet, hè, schuin gedrukt. Wandelt in hem. Dat woord is ook niet nodig. Maak het maar korter. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wel wandelt in hem, dat betekent gewoon, leef daaruit. Geworteld en opgebouwd, leuk hè, hebben we dezelfde combinatie weer. Geworteld, dan is het een wortel en de stam, kortom een boom of iets dergelijks. En opgebouwd wil zeggen, dan is het een fundament en daarop levende stenen, maar het blijft hetzelfde. Beide beelden worden gebruikt. Dus geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd, dat wil zeggen vastgemaakt, in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, dat wil zeggen gelijkerwijs aan u geleerd is, want dat betekent uitdrukkingen. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, dat wil zeggen overvloedig zijnde in het geloof. Geloof in Christus dus, En dat gepaard gaande met dankzegging. Want dat is het hele verhaal waar Christus gepredikt en geloofd wordt. Ik moet anders zeggen, het prediken van Christus, het horen naar het woord van Christus enzovoort, dat verveelt nooit. Dan kun je blijven open deuren intrappen dus eigenlijk, want daar komt het op neer. Dat verveelt namelijk helemaal niet, daar kun je rustig overvloedig in zijn, omdat het toch moet dienen ter compensatie voor al die ellende die ons zo lichtelijk omringt, denk ik dan altijd maar, hier beneden. Hè? Maar daar kun je heel wat van hebben dus voordat gecompenseerd is. Heel wat spreken en denken over Christus voordat het in balans is. En dat kan dus heel goed overvloedig zijn in dat geloof in Christus. En dan met dankzegging, en ik moet eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk het automatische gevolg daarvan. Let op, niet overvloedig in gebed staat er, hè? Hier niet. Overvloedig met dankzegging. Waar men Christus kent en in hem gelooft, op hem gefundeerd, opgebouwd of geworteld is, daar is men vanzelfsprekend overvloedig in dankzegging. Want daar waar geleefd wordt uit de rijkdom van de genade van Christus, waarmee hij overvloedig is geweest over ons, Efeze 1 en 2, wel, daar is alleen maar reden voor dankzegging. En daarmee aanbidding en verheerlijking van Christus, want daar komt het op neer uiteraard. Maar nadat dat gezegd is en zo mooi vastgesteld is, positief, komt er iets negatiefs, namelijk, zie toe, let op. Wat moeten ze de opziende doen? Toezien, de bisschop, de episcopos, of hoe dat heet, mag. Hè? De herder, zie toe dat gij, dat niemand u als een roof vervoert. Ik moet er meteen bij zeggen, dat doet niet alleen de voorganger als het goed is, maar dat doet elke gelovige. Opletten wat er gebeurt. Waakzaam zijn, hè? Zij dan waakzaam, enzovoort. Hè? Hier staat het anders. Zie toe, let nauwkeurig op, dat niemand u als roof, dat is gewoon diefstal dus, dat niemand u als diefstal vervoeren. Ik heb altijd de neiging om dat woord op een heleboel verschillende manieren uit te leggen, en dan blijft de betekenis nog hetzelfde, hè? Dat niemand u ver wegleiden of vervoeren met voedsel. Dat kan ook nog het verkeerde namelijk, maar de normale betekenis is natuurlijk iemand ergens heen voeren, maar vervoeren is dan iemand ergens heen brengen waar hij helemaal niet moet wezen. Sommigen beschouwen dat als een goede daad, in het bijzonder padvinders heb ik begrepen, dat weet ik toch, hè. Ja, alle vrouwtjes naar de overkant helpen, omdat de padvinder nou eenmaal een goede daad moet doen, terwijl het oude vrouwtje helemaal niet aan de overkant moest wezen, natuurlijk, hè. En zo is dat. En zo zijn er ook anderen die goede daden doen en proberen te doen door ons te vervoeren, te leiden naar een positie waarin wij helemaal niet moeten wezen. In het algemeen is dat trouwens een positie waaronder wij helemaal niet moeten wezen. Want hoe je dat ook keert of wendt, als je van de genade vervoert, dus afgeleid wordt, waar kom je dan terecht? Kan niet missen. Dus net als dat je van de Noordpool wegloopt, welke richting ga je dan? Kan niet schelen waarheen, het is altijd het zuiden, ja. En het kan niet schelen welke richting de gelovige afgevoerd wordt of verachterd van de genade. Hij komt altijd terecht onder de wet. En dus in slavernij, kan niet missen. Als iemand zijn vrijheid ontnomen wordt, komt hij gevangen te zitten. Het is precies hetzelfde, kan niet missen. En welke naam het heeft, welke kleur het heeft, met welke beweegredenen het gebeurt, want die zijn bijzonder verschillend, hè. Er is daar bijzonder inventief in geweest, maar met welke beweegredenen het gebeurt, doet niets ter zake. Maar er staat dus, zie toe dat niemand u als roof vervoert, want het is diefstal, wij zijn zijn eigendom. Wij zijn het eigendom van God, wij zijn het eigendom van Christus, wij zijn duur gekocht. En wat staat erachter? Gij zijt duur gekocht. Wordt geen dienst meer voor mensen. Nee, er zijn twee teksten waar staat gij zijt duur gekocht. En welke van de twee ik nou bij de kop heb, weet ik niet. Maar er staat er meteen bij, wordt geen dienst meer voor mensen. Zal gelaten wel zijn dus, zo te horen. Zie toe dat niemand u roven, stelen, hè? Ten onrechte en wederrechtelijk vervoeren en afleiden van Christus. Ziet u dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele vrijheid. Nou, daar staat het nou even. Hoe wordt iemand dus van Christus en van het geloof in Christus en daarmee van de Christus der Schriften afgeleid? Hoe heten die beweegredenen? Nou, door de filosofie Ja, ja. Hoe komen er zoveel van die vreemde leringen in de wereld? Hè? Zoveel leringen in verband met de Bijbel? Nou, gewoon omdat men er 3 teksten uithaalt. Dan wel 30 en wellicht wel 300. Men zet ze op een eigen gekozen volgorde en stelt er dan vragen over en geeft vervolgens zelf antwoord. Waarna er weer vragen ontstaan en daar geeft men weer antwoord op en zo verder en zo verder. En dan krijg je een geweldige filosofie, een geweldige lering. Maar al die lering gaat volstrekt buiten de Bijbel om. Want als het antwoord wat op een vraag gegeven wordt niet in overeenstemming is met de schrift, houdt de hele ketting al op, houdt de hele redenering op. En de ellende van filosofie is dat daarin altijd maar doorgeredeneerd wordt en nieuwe redeneringen uit de oude en zo. En het heeft geen enkele voeling in de praktijk, dikwijls, met de realiteit. En zeker waar het filosofie is rondom de Bijbel. En u weet, als je theologie studeert, moet je verplicht ook filosofie studeren natuurlijk. He? Want je moet toch leren hoe je je eigen verhaal kunt maken uit enige Bijbelteksten. Door te redeneren. Zo zit het ongeveer. Nou, in ieder geval, zo kijk ik het tegenaan. Hè? En daar hoef je heus niet met me eens te zijn. Maar in ieder geval staat hier dat men door filosofie, in ieder geval, met gemak, en wel heel gemakkelijk dus, zou kunnen afgeleid worden van Christus. Dat is filosofie. En dan staat er, door de filosofie en ijdele verleiding. Nou, eerlijk gezegd, ijdele verleiding kan u wat mij betreft uitleggen alsof het wat anders is. Maar als u mij vraagt, is ijdele verleiding gewoon de verklaring van wat filosofie is. Filosofie, namelijk ijdele verleiding. Wat filosofie is, leiden. Is een richting inslaan. Een bepaalde kant op redeneren of denken of preken. Het is dus leiding. In werkelijkheid, omdat het van Christus afgaat, verleiding. Dat is een aardige definitie van filosofie. Die komt ergens ver weg, maar niet bij Christus. Bovendien moet duidelijk zijn dat onze redeneringen wel, dat het niet verkeerd is als onze redeneringen gebaseerd zijn op de Bijbel. Maar het is wel verkeerd als onze redeneringen niet uitkomen bij de Bijbel. Want als ze niet uitkomen bij de Bijbel, komen ze niet uit. En dan moet je dus overnieuw beginnen. Heb je dat? Heel simpele zaak. De uitkomst van welke redenering dan ook zou moeten getoetst worden aan de schrift. Of dat een redenering is die zomaar uit het wilde resten komt, zal ik maar zeggen. Want ik kan niet schelen waar vandaan. Hè? Maar waar die redenering vandaan komt, doet er niet toe. Als hij uitkomt bij de Bijbel en wanneer het resultaat in overeenstemming is met de schriften, dan is er verder niks mee mis. Als je daar maar terechtkomt, dan gaat het maar om hoe, dat kan niet schelen uiteraard. Mooier is natuurlijk dat je redeneert vanuit de schrift en dan ook uitkomt bij de schrift. En ik dacht dat ik dat van de week al aardig, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Dat ik mijn best gedaan heb om dat te illustreren, hè, hoe dat kan. Hoe je toch altijd weer uitkomt, waar dan ook, maar het klopt. En zo hoort het. En dan kom je vanzelf ook uit bij Christus, want Christus is de inhoud der schriften. Als de redenering uitkomt in de schrift en daarmee in overeenstemming is, dan komt men dus bij hem uit. Dat kan niet missen. En dat is waarvoor gewaarschuwd wordt. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door filosofie en ijdele de verleiding naar of in overeenstemming met of volgens de overlevering der mensen. Menselijke traditie. Dingen die mensen aan elkaar overhandigen of doorgeven of overleveren. Want er is niks zo venijnig als juist de menselijke traditie. Ik weet niet of u dat wel eens gemerkt hebt, maar de dingen die het milieu, de wereld waarin je als kind leefde, daar kom je een leven lang eigenlijk nooit meer vanaf. Niet echt. Dacht ik. Bijna niet dan. Vooruit. Want anders moet ik daar weer over discussiëren. En daar hou ik dus niet van. Hè? Maar dat is wel zo. Dat drukt een stempel op je leven. Sommigen hebben een leven lang nodig om er van los te komen. En in de praktijk lukt dat meestal toch niet. Want zelfs degenen die er van loskomen, keren later, op latere leeftijd vaak weer terug bij het allereerste begin van hun leven, vroegste ervaringen en belevenissen enzovoort. Men komt er niet van los. En dat is omdat dat overgeleverd is, vroeg. Toen de mens, toen het kind nog inderdaad helemaal open stond, openhartig was, toen er van alles ingeplant kon worden enzovoorts, en toen het om zich heen tastte en keek en luisterde, van alles in zich heeft opgenomen en dus heeft overgedragen gekregen van in het gunstigste geval de ouders, Maar dan raakt het nooit meer kwijt. Dat is waar het om gaat. Dat is traditie. Zo hoort het ook, moet ik zeggen. Het is een bekendgegeven dat kinderen in het principe opgevoed worden doordat ze hun ouders nadoen. Aan het eind van de week durf ik dat wel te zeggen. Hè? Het belangrijkste deel van de opvoeding is dat de ouders leven zoals ze zouden moeten leven, zoals ze zouden willen dat hun kinderen het zouden doen. Want kinderen nemen hun ouders als voorbeeld. Totdat ze ook die juffrouw op school tegenkomen en daar ben je mooi klaar mee. Hè? Maar zo gaat dat, is een heel natuurlijk proces. En mensen die niet volwassen worden, die worden dikwijls niet volwassen omdat ze geen goed voorbeeld gehad hebben, geen idool, niet iemand die ze zich voor de ogen konden stellen. Dat is het verhaal. Maar wat mensen allemaal doorgeven, daar deugt dikwijls maar heel weinig van. Want het punt is dat de mens eigenlijk in ieder geval moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus om hem als voorbeeld te hebben. Om zich op hem te richten, hem na te leven. Ik zeg niet een volwassen mens, ik zei dus ook eigenlijk gewoon dat dat bij een kind al zo zou moeten. Het is trouwens een Bijbelse zaak dat iemand als Paulus, Timotheus enzovoort, er zijn er nog wel enige, inderdaad van kind af en soms zelfs van de moederschoot af vertrouwd zijn geweest. Ze weten niet eens hoe, maar getrouwd zijn geweest. Nooit geworden, altijd al geweest, hè? Getrouwd zijn geweest, vertrouwd zijn geweest met het woord van God. Dat kennen, zodat het in ieder geval een belangrijke rol heeft gespeeld in hun opgroei. Daarop konden zij zich richten enzovoort. Dat is een zeer belangrijke zaak. Maar wat mensen aan elkaar doorgeven, dat is dikwijls niet veel goed. Waar er bovendien nog bij komt, dat als je aan iemand vraagt waarom doe je dat zo, of waarom moet dat zo, dan zegt men, nou dat is altijd wel zo geweest. Dus dat hoort zo, zeg maar, dat hoort zo. Ik weet niet eens wat dat betekent zo, hè? Dat hoort zo. Hoezo hoort dat zo? Wie heeft dat uitgevonden? Waarom doet men dat? Omdat pa deed, omdat moeder deed, omdat grootvader deed enzovoorts. Maar niemand weet meer waarom eigenlijk. En daar gaat het om. Dat maakt de mensen gevangenen tot een machine, tot een automaat die automatisch van allerlei dingen doet. En wellicht hopelijk ook allerlei dingen laat enzovoorts. Dat is menselijke traditie. Het is juist die menselijke traditie voor een groot deel te vangen onder de ten wet overigens. Het is juist die menselijke traditie die de mens afhoudt om zijn hart open te stellen voor dingen die hij nooit gehoord heeft, namelijk het woord van God. Dat is het probleem. En daarom, overlevering der mensen kan natuurlijk aan de ene kant zijn Joodse overlevering, en stond er in de weg. Het kan net zo goed zijn de heidens of Grieks of hoe het maar heet, overlevering, er staat er net zo goed in de weg. En een mens zou een balans moeten vinden tussen dat wat hem overgeleverd is en dat wat hij vervolgens daarnaast leert. En hij zou moeten leren dat heel wat van wat overgeleverd wordt, in het gunstige geval, in ieder geval zijn functie verloren heeft, hè, is verdwenen, doet niet meer ter zake, heb je niks meer aan. Men zou het af moeten kunnen schaffen, als het ware, en men zou andere dingen moeten leren. En dat is eigenlijk wat wij als gelovigen moeten leren. Nou, de overlevering der wereld, de eerste beginselen der wereld, maar dat is de volgende term hier in vers 8, die eerste beginselen der wereld zou men moeten loslaten en men zou moeten leven in gemeenschap met Christus. Ook in de praktijk, wandelt dus in hem. Want dat is wat er staat. Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren door filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld. Want filosofie, overlevering der mensen, wet in het algemeen, dat is waar de wereld om draait. Overdrachtelijk dan, hè? Want die draait niet, dat weet ik. Hè? Maar goed, dat is waar de wereld om draait. Eerste beginselen. Dat is altijd, wat mag wel en wat mag niet? Wat moet ik doen, wat moet ik laten? Kortom, waar staat de boom des kennis, des goeds en des kwaads? Want dan kunnen wij daarvan eten. En zonder dat ding kunnen we niet leven, is dan de gedachte. Maar dat is de wereld. Maar in tegendeel, wat wij nodig hebben, is volgens dit vers niet filosofie, niet ijdele verleiding, niet overlevering der mensen, niet de eerste beginsel der wereld, maar Christus. Ja, de vertaling liep voor, merkte ik, geloof ik. Maar hè? Christus, inderdaad, dat is wat we nodig hebben. Waarom? Omdat in hem, en nergens anders in, omdat in hem al de volheid, dat betekent de hele volheid, de complete volheid der Godheid woont. Staat hier. Want in hem woont al de volheid der Godheid. Meer is er niet nodig. En dan vervolgens, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Nou, wat is het lichaam van de Godheid? Oké, wie is het lichaam van de Godheid? Uiteindelijk de gemeente. Ja, kan het ook niet helpen, maar het is nu eenmaal zo. Het eerste antwoord is altijd, bijna altijd, Christus. Ja, dat is ook zo. De Heer Jezus is immers de veruiterlijking, het lichaam, de verschijning van de Godheid. De God die zich tastbaar maakt zelfs, enzovoorts. Maar diezelfde Christus is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. En als het dus staat, want in hem, namelijk in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk, is dat ineens niet meer een uitspraak alleen over de Heer Jezus Christus, maar ook over de gemeente. Christus is namelijk niet alleen de Heer Jezus, het is de Heer Jezus inclusief zijn lichaam, inclusief de gemeente. In vele schriftplaatsen is dat zo. Daarom noemen wij ons ook christenen. Omdat wij deel hebben aan Christus, het leven van Christus en de geest van Christus en dus aan het lichaam van Christus. En als hier staat, in Christus woont al de volheid van Godheid. Lichamelijk wordt dus uitdrukkelijk gewezen op het lichaam van Christus en dat is de gemeente. En dat blijkt ook uit het volgende vers. Ik wil maar zeggen, ook zonder het volgende vers weet je dit, hè. Want in het volgende vers staat, en, maar dat kan ook betekenen, namelijk, gij, gelovigen, gij, gemeente, gij zijt in hem volmaakt. Is Christus volmaakt? Ja. Is de gemeente dan volmaakt? Ja. En als je de vraag andersom stelt, en je vraagt, is de gemeente volmaakt? En iemand zegt nee, is de volgende vraag, is Christus volmaakt? En dan wordt men gedwongen ook nee te zeggen, en sommigen doen dat ook. Ja, aarzelen niet, omdat ze liever de gemeente als onvolmaakt zien, met alle consequenties van dien voor hun christologie, om het dan theologisch te zeggen, met alle consequenties van de opvatting over Christus, in plaats van dat zij leren dat Christus volmaakt is, op hem gefundeerd zijn, in hem wandelen, en hoe het allemaal maar heten mag, uit hem leven, op hem vertrouwen, en dat soort dingen weer, en dus concluderen dat God ons in Christus volmaakt verklaard heeft. De hoogste rechter die er is, heeft gezegd, die gemeente is niet alleen rechtvaardig, die is ook bovendien volmaakt, want die is in Christus, en Christus is volmaakt. Ja, dat kan niet anders. Dan kun je natuurlijk altijd nog zeggen, ja, maar volmaakt betekent niet volmaakt, maar iets anders. Betekent halfgemaakt of zoiets. Maar daar kun je mij niet wijs maken natuurlijk, hè. Volmaakt is volmaakt. En Christus is volmaakt, kan je niks aan afdingen. Het heeft dus geen enkele zin om dat woord onder de loep te nemen, om er wat anders van te maken, of te zeggen, ja, dat is eigenlijk een Grieks woord wat daar en daar vandaan komt, en het wordt ook zo gebruikt, en dus kan het ook dat betekenen, en daar kiezen wij voor. Dat is maar onzin. Je kunt er niks aan afdingen aan de begrip volmaakt, want Christus is volmaakt. Nou, bedenk nog eens wat dan. He? Christus is rechtvaardig, zijn wij rechtvaardig? Christus is gezet in de hemel, zijn wij gezet in de hemel? Ik bedoel, daar kun je wel uren mee doorgaan, maar daar kun je niks op afdingen, zo is het. Dus net als in Efeze 1, dan vertaalt men, of heel Efeze door vertaalt men, nee, vertaalt men de uitdrukking het hemelse naar het Nederlands met hemelse gewesten. En dat moet de indruk wekken alsof het niet de allerhoogste plaats is, want er staat dat de gemeente, wij gezet zijn in, hemelse, in het hemelse, dat moet dan hemelse gewesten zijn. Zo van een soort kolonies van de hemel ergens in het buitenbos of zoiets. Even kijken hoe de gemiddelde leeftijd is. Ja, in ergens in ver weg is dan of zoiets dan. He, vooruit maar. Maar dat kan niet, want er staat dat Christus gezet is in het hemelse. Aan de rechterhand Gods, op de allerhoogste troon. Dus je mag niet vertalen met hemelse gewesten. Als je het toch doet, moet je eerst weer leren dat het gewoon de hemel zelf is. De allerhoogste hemel die er is, de allerhoogste plaats die je maar kunt aanwijzen. De allerhoogste positie. Er is niks aan af te dingen. En aan dit begrip ook niet. Hij is volmaakt, daar kun je niet aan afdingen, zonder je in wezen schuldig te maken aan godslastering. Zodat iemand die zegt, de gemeente is niet volmaakt, maakt zich schuldig aan godslastering. Dan zal ik het eens een keer cru zeggen, maar zo is het feitelijk. Want als de gemeente niet volmaakt is, dan is Christus niet een getrouw en barmhartig hoge priester. Want hij zou de gemeente reinig en heilig en volmaakt voor God stellen. Dat was de Het werk waaraan hij zich gewijd heeft, daar houdt hij zich mee bezig. Niet op ons verzoek, maar op verzoek van degene die hem daartoe gesteld heeft. En dat was dus weer Hebreeën 3. Daar kun je niet aan afdingen. Het punt is gewoon, wij zijn in Christus en Christus is volmaakt. En in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En het lichaam van Christus is nou eenmaal de gemeente. En dus staat er in vers 10, en gij, of namelijk gij, zijt in hem volmaakt. Niet zorg dat je in hem volmaakt wordt, of gij moet nog in hem volmaakt worden, of gij moet u nog in hem volmaakt maken, of hij moet u nog in hem volmaakt maken, of meer van dergelijke afwijkingen. Er staat gewoon, gij zijt in hem volmaakt. Colossenzen, schrijf maar een brief. Gij zijt in hem volmaakt. Dat is ook zo. De vraag is alleen of die Colossenzen dat geloofden. En waar men in kan toenemen is niet de volmaaktheid. Waar men wel in kan toenemen is een kennis van die volmaaktheid. Maar kennis krijgen van onze volmaaktheid is onmogelijk, omdat je bij ons helemaal niks volmaakts tegenkomt. Wat moet je dus doen? Komen tot kennis van Christus. Want zijn volmaaktheid, zijn rijkdom, zijn heerlijkheid, zijn erfenis, zijn leven is het ons en is ons gegeven. Daarom is de gemeente volmaakt, moet je helemaal niet op antwoorden, moet je eerst de vraag veranderen in, is Christus volmaakt? Want de gemeente is het lichaam van Christus. En als je denkt dat het niet zo is, dan mankeert er iets aan je opvatting. Maar anders ben je in wezen, ik zeg het nog een keer, ben je in wezen godslasterlijk bezig. Het is vaak niet zo bedoeld, dat geef ik meteen ook toe. Maar niettemin is dat wel in de praktijk het geval. Nou, hier staat het gewoon. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt immers zijn lichaam. De gemeente welke zijn lichaam is. Alles in de parallelle brief van Efeze, weet u wel. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Nou, in eerste plaats van dat lichaam, van de gemeente. Maar er staat, die het hoofd is van elke overheid en macht, waarbij in de eerste plaats dus vastgesteld wordt dat Christus het hoofd is van zijn lichaam, namelijk de gemeente, maar dat diezelfde Christus geplaatst is ver boven elke overheid en macht. Staat dat soms nog ergens in de Bijbel? Dat hebben we precies zo gelezen in Efeze. Christus staat in andere volgorde, maar er staat Christus die gezet is in de hemel, het hemelse. Nieuwe vertaling, hemelse gewesten, wat een onzin. He, moet wel verdwaald zijn, denk ik altijd dan. Maar dat ligt aan mij, dat ik dat denk. Dan staat Christus gezet in de hemel, ver boven, hoge kant trouwens niet volgens Filippenzen, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in onze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat wil zeggen, dat heeft er niks meer mee te maken. Het is gewoon een objectief feit, los van elke bedeling verder. En los van elke tijdsomstandigheid of zoiets. Hè. Niet alleen in onze, in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. En dan staat er, en God heeft deze Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Boven alle dingen staat er dan. De strekking is tot hoofd boven het lichaam. Er staat er ook, namelijk tot hoofd boven het lichaam, boven de gemeente welke zijn lichaam is. Het is precies hetzelfde verhaal als hier, alleen hier staat het in de andere volgorde. Hier wordt eerst gezegd, Christus is het hoofd van het lichaam. En het lichaam is in het hoofd en met het hoofd mee, dus volmaakt. En vervolgens, die Christus is bovendien ook gezet. Is het hoofd van en dus boven alle of elke overheid en macht. En dat impliceert, hoewel het er niet expliciet bij staat, maar het impliceert dat ook wij in Christus een deel hebben aan zijn lichaam en aan het hoofd. Dat wij ook met hem gezet zijn in de hemel ver boven elke overheid en macht enzovoorts. Daar kun je deze verse concluderen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Want je kunt het gewoon rechtstreeks lezen in Efeze 2 vervolgens, de volgende versie dan in, na Efeze 1. Dat is het verhaal. Hoezo volmaakt? Mankeert er dan niet wat aan ons? Een beetje misschien, wellicht, nog. Er staat in vers 11. In welke, in Christus dus, in welke gij ook besneden zijt. In verwijzing naar de besnijdenis bij de Joden. Maar ja, wij waren of Grieken of Efraïm hebben we het over gehad, maar dat doet nou niks meer te zaken. Maar in ieder geval heidenen, hè. Wij waren heidenen, dus niet besneden. Maar in ieder geval de Colossenzen waren heidenen, dus niet besneden. Maar er staat in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis. Gij ook, wie nog meer dan? Juist, hè? Ja, dat doet me nou goed. Goede antwoord, hè? Christus natuurlijk. In Christus zijt gij ook besneden. Christus is besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Wij zijn ook besneden, want wij hebben een deel. We zijn in hem volmaakt. Wij zijn ook besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Hoezo besnijdenis die zonder handen geschiet? Het is altijd menselijk handwerk, toch? Besnijdenis. Ik zal u besparen hoe dat gaat. Nee? Maar het is menselijk handwerk. Neem dat maar van me aan, dan gaat er wel wat mis ook. En dan heet het de versnijdenis. Maar Filippenzen, geloof ik. Was toch Filippenzen? Om goed herinneren? Ja, was dat zo? Ja, dacht ik wel. Hè? Maar goed. Daar worden de Joden in plaats van met de term besnijdenis aangeduid als versnijdenis. Zo van, ze zijn wel besneden, maar er is wel wat verkeerd gegaan. Het is een verkeerde besnijdenis. Nou goed, dat even terzijde. In welke gij ook besneden zijt, vanzelf met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam des vleeses. Die term der zonden mag u wat mij betreft doorstrepen, want voor zover ik weet staat dat er helemaal niet. Het is dus de uittrekking van het vleeselijke lichaam. De uittrekking van het lichaam, namelijk het vlees. De uittrekking van het lichaam, namelijk het vlees. Waarom staat dat erbij, des vleeses? Ja, anders kom je in verwarring, want het gaat net over het lichaam, maar dat is het geestelijk lichaam, het lichaam van Christus namelijk. Maar dat wordt niet besneden of uitgetrokken of iets dergelijks. Nee, het vlees, het lichaam van onze natuurlijke mens, daarvan staat, dat is uitgetrokken ofwel weggenomen. Want het verhaal is natuurlijk dat bij de besnijdenis de voorhuid wordt weggenomen, maar de voorhuid is de omhulling feitelijk en is op een of andere wijze onder andere dan een beeld van de oude mens. De buitenkant, de zichtbare mens, het vlees, het lichaam. Het is het zondige lichaam bovendien, zodat de toevoeging der zonden nou niet helemaal zo ongelukkig uitvalt, maar het staat er nu eenmaal niet. Maar het punt is dat wij besneden zijn, namelijk niet door menselijk handwerk is de voorhuid weggenomen, maar door Gods handwerk, want wij zijn zijn handwerk, zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, maar dat was weer Efeze. Wij zijn namelijk door zijn handwerk besneden, maar nou niet is de voorhuid weggenomen, maar onze hele oude mens is weggenomen. God kent hem niet meer. En dan zeggen wij, ja, maar ik heb hem nog. En dan zegt God, dat kan niet, want ik heb hem weggenomen. Dat is hier de redenering in elk geval, hè? Goed. De uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Gij zijt ook besneden door de besnijdenis van Christus. Want toen Christus besneden werd, werden wij besneden, want wij hebben deel aan Christus. Maar nou de vraag is, wanneer werd hij dan besneden? Nou, de achtste dag, de veertigste dag bedoel ik. Nee, achtste dag, hè. De achtste dag na zijn geboorte enzovoort. Maar dat is het niet, hoor. Dat was niet de besnijdenis van Christus. Dat was de besnijdenis van Jezus en dat gebeurde wel degelijk door handen. Nee, het gaat over de besnijdenis van Christus. Niet over de uittrekking van de voorhuid, maar het spreekt gewoon over de uittrekking van zijn vlees. Namelijk zijn dood. Letsel, zijn dood. En vervolgens zijn opstanding. Maar dat hoef ik niet eens te verklaren, want het staat in het volgende vers. En daar ga ik er dus even niet op in, dat die uitdrukking van uittrekking van het lichaam des vleeses enzovoort, een besnijdenis die zonder handen geschiet, natuurlijk ook elders in de Bijbel voorkomt. Er wordt in het Oude Testament al opgeroepen aan Israël. Israël wordt opgeroepen, besnijd dan de voorhuid uw harten. Dat gaat om een geestelijke besnijdenis. Het wegdoen van al die aardse dingen, van die zienlijke dingen. Maar in tegendeel, vertrouwen op de Heer, daar komt het op neer. En niet op alles wat gezien kan worden. En in Romeinen 2 wordt er natuurlijk ook over gesproken. Maar ik laat het maar voor wat het is. Romeinen 2 vers 29 was dat. Maar ik laat het voor wat het is. Er staat namelijk gewoon in vers 12 achter wat het is. Hè? Gij zijt ook besneden door de besnijderis van Christus, zijnde met hem begraven. Daar heb je hem. Dat is de dood dus, hè. Wij worden immers geacht met Christus gestorven en begraven te zijn. Dat wil zeggen dat onze oude mens, dat het vlees, net als dat van de Heer Jezus, is geoordeeld en is weggedaan. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat besnijdenis weliswaar beschreven kan worden als het wegnemen van de omhulling, maar niettemin is het tegelijkertijd het openbaar maken van wat door de omhulling verborgen was. Daar gaat het om de laatste uiteraard, zodat de besnijdenis die zonder handen geschiet niet slechts is de dood van het vlees, het oordeel over de oude mens, via de dood, het lijden en sterven dus van de Heer Jezus Christus, maar het is net zo goed het openbaar worden van de nieuwe mens door de opstanding van Christus. Want wij zijn niet alleen met hem begraven, maar we zijn ook met hem opgewekt. En dat staat hier. Besnijdenis van Christus, daar zijn we ook mee besneden. Nou, zijnde namelijk met hem begraven in de doop. Doop in wat? Nou, doop in Christus in elk geval. En daarmee doop in zijn dood, net als in Romeinen 6. En doop in water is in het allergunstigste geval slechts een afbeelding daarvan. Maar voegt er niets aan toe en doet er ook niks aan af en heeft er dus feitelijk ook niks mee te maken. Doop is eenwording met en dus ook onderdompeling in. Natuurlijk, maar het betekent eenwording met. Vandaar dat wij gedoopt zijn in Christus. En dat wil niet zeggen dat iemand ooit zei, ik doop je in de naam van Christus of iets dergelijks. Dat betekent het helemaal niet. Het is zelfs heel wat anders. We zijn gedoopt in Christus, wil zeggen, we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods. En precies zo staat het allemaal in Romeinen 6. En als we in Christus gedoopt zijn, dan zegt Romeinen 6, dan zijn wij ook in zijn dood gedoopt. Dan zijn we dus één plant in de gelijkmaking zijns doods. Beide termen staan daar. En dan zijn we dus ook gedoopt in zijn opstanding en dus één plant met hem in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dat is waar het om gaat en hier staat het met iets andere woorden, maar in principe is het hetzelfde. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods. Door het geloof in Gods werk. Welk werk doet God dan? Wat is de werking der sterkte zijn, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus? Efeze 1, uit datzelfde gedeelte waaruit ik uit het hoofd steeds citeer, wegens het tijdgebrek. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand ver boven de engelen in de hemel enzovoort. En heeft hem vervolgens in één moeite door aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat is waar het om gaat. Door geloof in de werking Gods. Door geloof in hem die de doden roept. Tot het leven. Die de doden roept. En degene die niet zijn roept alsof zij waren. Dat is waar Abraham in geloofde, staat er in Romeinen 4. Hij gelooft in een God die de doden opwekt. Dat is wat wij ook geloven. Als we zeggen we geloven in de werking Gods. Dan zeggen we hetzelfde. Want de werking Gods is dat hij de doden leven geeft. En de prediking van het evangelie is een prediking aan doden. Dat er leven is voor ieder die het hebben wil. Maar dan moet hij het wel kiezen. En dus aanpakken. Want wij zijn van oordeel dat één voor allen gestorven is. En wij prediken dus aan allen vervolgens dat die ene vervolgens ook opgewekt is. Maar niet voor allen, maar alleen voor degene die gelooft. En dus hem kiest. En dus weer, kies dan het leven. Of bij een andere figuur uit het Oude Testament, kies dan heden wie gij dienen zult. Daar gaat het om. En hier staat precies hetzelfde. Er staat namelijk in vers 13, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden in de voorhuid uw vleeses, heidens nog dus, gij heidenen, want zo staat het in Efeze 2, hij heeft u medelevend gemaakt met hem. Onze wedergeboorte was niet een gebeurtenis op zich, niet een onafhankelijke handeling van God. Onze wedergeboorte is gewoon onze opstanding met Christus. God wekte Christus uit de dood op. En het is dat leven waaraan wij deel gekregen hebben. Maar dat leven kwam tot stand, niet toen wij tot geloof kwamen, maar wij kregen er deel aan toen wij tot geloof kwamen. Wij werden erin betrokken toen wij bleken gelovigen te zijn. Maar het leven zelf kwam tot stand door de opstanding uit de dood. Zodat dat eeuwig leven wat wij hebben ontvangen niet zijn oorzaak vindt of zijn oorsprong vindt in ons geloof, maar in de opstanding van Christus. En voor de Puritijnen onder u, het vindt dus zijn oorsprong in het geloof van Jezus Christus. Maar goed, laat ik het niet moeilijker maken dan het nu is. Hè? Maar het vindt zijn oorzaak in de opstanding van Christus en dus in de werking Gods toen. En door geloof krijgen wij deel aan. Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaad en in de voorraad uw vlees is, medelevend gemaakt. Let op, medelevend gemaakt met hem. Dat is dubbel, hè? Had ik gewoon kunnen staan, medelevend gemaakt of levend gemaakt met hem. En nu staat er medelevend gemaakt met hem. Dat betekent dat er grote nadruk op gelegd wordt. Dat wij inderdaad niet zomaar vanzelf individueel zijn wedergeboren. Dat God ons individueel nieuw leven verwekt heeft of iets dergelijks. Maar er staat uitdrukkelijk levend gemaakt met hem. Leeft hij? Indien niet, dan wij ook niet. En verder natuurlijk, is hij volmaakt? Indien niet, dan hij ook niet. En bovendien, als hij niet volmaakt is, zou hij dus moeten sterven om alsnog opgewekt te worden in volmaaktheid. En dan zou dus de Heer opnieuw gekruist moeten worden, zoals we van de week gezien hebben. En dan, als we dat leren, maken wij hem openlijk te schande, zoals we van de week gelezen hebben. Want ik heb het niet gezegd, we hebben het gelezen in Galaten. Want dat is waar het over gaat. En dan ga ik verder. Er staat, hij heeft ons medelevend gemaakt met hem. En en passant staat erbij voor degene die die begrijpt. Al uw misdaden, uw vergevende, dat kan niet anders. Want al die misdaden horen bij die oude mensen, bij het lichaam der zonde, des vlees, of hoe het maar heten mag. En door onze besnijdenis, zonder handen, zijn dus al die zonden ook daadwerkelijk weggenomen. En we ontvingen nieuw leven, ondanks het feit dat we van nature zondaren waren. Nou, dan zijn de zonden vergeven, dat kan niet missen. Welke zonde? Aha. Gek is dat, hè? Dat we dat soms heel goed weten. Soms wel, hè? In de samenkomst weten we dat vaak goed, maar nou buiten. En gewoon thuis. Hè? En in onze gemeente en te midden van onze broeders en zusters. Hè? Dat is waar het over gaat. En geloof is niet geloven voor in de eigen zaligheid dat God onze misdaden vergeven heeft, of een deel, maar het is geloven dat hij al onze misdaden vergeven heeft. Niet al mijn misdaden, maar al onze misdaden. Zodat, voor zover nodig, voor zover gewenst, wij ook elkander uiteraard zouden vergeven, gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. Nou ja, dat staat in vers 13 van hoofdstuk 3, maar zover komen wij van het jaar niet meer. Dus we gaan maar gewoon verder. Er staat in vers 14, uitgewist hebbende. Niet dat zal hij ooit doen, ook niet hij zal uw misdaden ooit vergeven. Nee, het is allemaal al gebeurd. Uitgewist hebbende, het handschrift dat tegen ons, Joden, was, in inzettingen. Er staat trouwens bij, het welk enigerwijze ons tegen was. Want de wet was hen enigerwijze tegen. Voor zover de wet was wat zij zeiden en dachten dat het was, was ze hen tegen en genadig genoeg. Je kan het niet begrijpen met je gezonde verstand, maar het was wel zo. Dat wil zeggen, voor hun was de wet gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Dus was het hun tegen, want ze konden zich niet houden aan de wetten en instellingen van de wet. Aan de geboden die daarop gelegd werden. Want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Romeinen 8. Dus op die manier was het tegen. Maar dat is ook de verkeerde manier waarop ze de wet hadden. De goede manier was dat de wet, de Torah, onderwijzing is omtrent Gods verzoeningswerk. Omtrent Gods wezen, wie hij is en wat hij doet. En dan is die wet helemaal niet tegen. Nou, dat terzijde. De wet was de Joden althans enige wijze tegen. Maar de staat heeft hetzelfde uit het midden weggenomen. Want de wet bevond zich in het midden van het volk. Ik heb het eens gevraagd aan een andere vrouw. U weet, Israël is een vrouw. Hè? Ik heb het eens gevraagd aan een andere vrouw. Dat was Eva. En dan heb ik gevraagd waar de boom der kennis des goeds en des kwaads eigenlijk stond. En die zei, in het midden van de hof. Maar dat was niet waar. Dat dacht ze. Lees het maar na in Genesis. Dat was niet waar. Dat dacht ze. De mens zei, die boom die staat in het midden van de hof. Het was niet waar, in het midden stond de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dus in de brede van hoofd staat de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wel, als je daarvan eet, ben je tamelijk excentriek. Ben je uit het midden. En dan nog een keer, waar woonde de Heer in Israël? Ik zou bijna gezegd, waar woonde de Heer in Israël? In het midden van Israël, alles draait om hem. Hij was het centrale gegeven, centrale persoon in Israël. En daar ging het maar om. Hij, Christus, komt dus inderdaad overeen met de boom des levens in het midden van de hof. En de boom der kennis des goeds en des kwaads, die stond inderdaad niet in het midden, maar Israël dacht hem in het midden te hebben. Israël nam hem ook in het midden. Want het hele Joodse leven althans draaide daarom. Maar, zegt Paulus, het was ons tegen, maar de Heer heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Wat staat er nu in het midden dus? Het is net een ellipse, twee brandpunten dan maar. Je haalt de ene eruit, wat staat er nu in het midden? De boom des levens, niks anders dan dat. Het gaat niet om kennis van goed en kwaad, het gaat om kennis van Christus. Want dat is leven en kennis van goed en kwaad bracht de dood. Altijd zo geweest. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel en tot op heden is dat zo. Dat is het eerste beginsel der wereld, kennis van goed en kwaad. En het leidt onherroepelijk tot de dood. En hoe meer men van goed en kwaad weet, hoe eerder men doodgaat. In het algemeen, hè, generaliserend. Maar goed, dat leg ik een andere keer weer eens uit. Hè? Want dan ga je echt aan kapot hoor. Nou goed, maar het is uit het midden weggenomen. Hij heeft het als het ware, het is prachtig taalgebruik. Het is geen mooi praterij, het is geen lange redenvoering. Dat is kort. Hij zegt gewoon hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Nou, we weten alle dat dat niet letterlijk waar is. Maar het punt is gewoon dat de Heer Jezus Christus aan het kruis genageld werd en stierf. En daardoor werd de wet beëindigd. Werd het voorgaande gebod vernietigd, om het met Hebreeën te zeggen. En als je dus vlug zegt, zeg je, de wet is aan het kruis genageld. Dan komt hetzelfde neer, het is dood namelijk. Is er niet meer. En dan moet je eens kijken, en de overheden en machten, die zijn ook overwonnen. Dat is aardig. De wet is weggedaan en de overheden en machten zijn ook overwonnen. Wie bediende zich dus eigenlijk van die wet? De overheden en machten, die bedienden zich van de wet. Dat blijkt wel, want daar waar men onder de wet leeft, krijgen de overheden en machten, en de overste van die overheden en machten, die krijgt ze zin. Want daar waar men onder de wet leeft, komt men niet tot Christus. Waar men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, komt men niet tot de boom des levens. Waar men onder de wet ten eerste beginsel der wereld leeft, komt men niet tot geloof en komt men niet tot het nieuwe verbond, wordt men niet wedergeboren. En dat is precies de bedoeling van de overheden en de machten. Waarboven wij inmiddels gesteld zijn. Zij dulden ook niemand boven zich. Nou goed, laat maar zitten. De overheden en machten uitgekleed hebbende, uitgetogen, wil zeggen dat hij hen hun heerlijkheid en daarmee hun positie heeft afgenomen. Want uitgetogen wil zeggen uitgekleed. En het kleed is nou eenmaal, de kleding is nou eenmaal een beeld van de heerlijkheid. En als de kleed uitgetogen is, wil zeggen dat zij geen heerlijkheid meer hebben overgehouden. Dat klopt ook, want ze zijn tamelijk gedegradeerd omdat wij samen met Christus gesteld zijn boven overheden en machten. En dat is gewoon een kwestie van dat zij een plaatsje terug moeten, zo zit dat. Eenvoudig gezegd. De overheden en machten uitgekleed hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. Er staat gewoon dat hij ze in een hemd op straat voor gek heeft gezet, te kijken heeft gezet. En heb ik het nog heel netjes gezegd, vind ik. Maar dat is wel wat er staat. Hij heeft deze met de NSB'ers na de oorlog, herinner ik mij niet eens, als de dag van gisteren, dat ik dat gelezen heb. Maar goed, hè? Die zetten ze in een onderbroek en dan moesten ze marcheren over straat. Werden ze te schande gemaakt. Nou. Hier staat het ook, overheden en machten uitgetogen hebben, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde, door het kruis enzovoorts, heeft door het kruis over hen getriomfeerd. Aan het kruis gaf hij zijn leven, de tegenstander dacht gewonnen te hebben. Dus net als bij schaken, weet u wel, een offer brengen heet zoiets. Maar in werkelijkheid werd de tegenstander erdoor geslagen. En Christus staat op winst, definitief. Hij heeft over hen getriomfeerd. Niet dat zal nog een keer moeten gebeuren, dat is al zo namelijk. En dus staat er, als het dan zo is dat wij gestorven zijn, met hem gestorven en opgewekt zijn, met hem dus getriomfeerd hebben over overheden en machten en dus in hem meer dan overwinnaar zijn, Romeinen 8, en dus niet meer in het vlees zijn, althans niet van Gods wegen en niet een godsdienstig oogpunt dus. Kortom, als wij niet meer deel uitmaken van de wereld, maar deel uitmaken van de nieuwe scheppingen, van het lichaam van Christus en van de hemelse dingen, wel, dat u dan niemand oordelen in spijs in drank. Of in drank. Ja, dat kan de apostel makkelijk zeggen, maar dat kunnen wij niet verhinderen. Maar niettemin, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. En begrijp me goed, het gaat niet alleen om eten en drinken. Eten en drinken, de hele Bijbel door, is een uitdrukking van het leven als zodanig, de levenswandel. En dat u dan niemand oordelen in spijs of drank, wil zeggen dat u dan niemand oordelen in verband met uw aardse omstandigheden of leefwijze of wat dan ook. Want die aardse omstandigheden kennen wij niet meer, want dat staat ook in 2 Korinthe 5. Daar staat één is voor allen gestorven en degene die leven en wedergeboren zijn, dus leven tot eer van God. En dan staat er zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, want de oude schepping was al lang weg, hè, was gedood officieel, voor de wet althans. Hè. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, daar wachten wij niet op, behalve de schrijver van het lied. Hè. Wij wachten niet totdat alles nieuw wordt. Alles is al nieuw geworden. Dat is wat er staat. Het oude is voorbij gegaan. Het alles is nieuw geworden. Zo dan, van nu aan, kennen wij niemand meer naar het vlees. Dat is heel vervelend, want waar moet je dan over praten? Nou, wat dacht u van over de Heer? Nou goed, iets ruimer dan over zijn woord. Over de zegeningen die we hebben ontvangen hebben, die we ontvangen hebben in Christus. Lijkt dat dan niet wat? Want als we beginnen te praten over onze eigen levenswandel, nou ja, dan zijn we nog niet klaar. Daar worden we diep ongelukkig van. Bovendien beseffen we dat we dat eigenlijk ook al lang waren, enzovoorts. Ja, wat moet ik er nog meer van vertellen? Dat weet u toch allemaal al, hè? Ik heb eens rondgekeken hier. Ik heb gedacht, we zitten hier toch wel met een, mag je dat zeggen eigenlijk? Een verzameling ongeregeld. Het kost mij moeite om de nette woorden te vinden, maar het is wel zo. De meeste van u ken ik langzamerhand een beetje. En achter ieder van u zit een verhaal, een uitgebreid verhaal. In het algemeen ook een triest verhaal. Maar niettemin, het speelt geen rol, het speelt geen rol meer. Het hoeft ons geloof niet te beïnvloeden. Het beïnvloedt niet onze band met Christus. Het beïnvloedt niet onze strijd tegen overheden en machten in werkelijkheid. Want wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Wij zijn in hem volmaakt. Dat u dan niemand oordelen in spijs en drank of in de stuk des feests. Feestdags, maak het nog moeilijker van. Weet u wel, of we al of niet de zondag moeten heiligen of zo, zeggen anderen nee, dat hoeft niet. En anderen zeggen ja, dat moet. En weer anderen zeggen nee, het moet niet, want je moet de zaterdag heiligen. En zo kun je nog uren doorgaan enzovoorts. Dat zijn allemaal dingen van de wereld. Heeft te maken met onze kalendertjes enzovoorts en onze tijdrekening, onze horloge die we toch naar believen voor en achteruit zetten, zodat toch niemand meer weet wanneer het nou eigenlijk precies zondag is en zo. Ik bedoel maar, wat een onzin zeg. Dat is nou laagvloers. Dat zijn de eerste beginselen der wereld. Dat is wel fundament, maar niet van een nieuwe schepping, maar van een oude. Waar het werkelijk om gaat, is dat wij van Christus zijn. Er staat trouwens ook, want spijs en drank, feestdagen, nieuwe maan, sabbaten zijn allemaal instellingen onder de wet. Dat is waar. Maar men verzuimde te zien dat het beelden zijn van Christus en zijn werk. Toen zei je, oh nee, die feesten houden we wel. Maar waarom het was, wist niemand. Dat is ook altijd vermakelijk in onze dagen tegen dat het kerstfeest is. Begint er altijd wel iemand rond te vragen, wat betekent kerstfeest voor u? Moet je opletten hoe die vraag gesteld wordt. Wat betekent kerstfeest voor u? Hoezo maken wij uit wat kerstfeest betekent? Wat maakt het uit wat het voor ons betekent? Het gaat erom wat het is. Welke de betekenis is? Ja, voor ons. Dat hangt er vanaf of je het gelooft of niet. En iedereen maakt er maar wat van. Wat een onzin zeg. Hè? Nou goed. Het punt is dat hoe dan ook, wat voor feesten er zijn, welke dagen er ook geheiligd zijn, ook in het Oude Testament, al deze zaken spreken over Christus. En als men dat niet ziet, betekent het niks en hoef je ze ook zeker niet te houden. Daar kunnen we kort over wezen. En dat staat er ook, want er staat, deze dingen zijn een schaduw der toekomende dingen. En dan krijg je zo'n mooie zin waar zoveel over gediscussieerd wordt. Maar het lichaam is van Christus. En dan zeggen we, ja, hoezo lichaam? Welk lichaam? Wat heeft dat met schaduw der toekomende dingen te maken? En wiens lichaam is dat, het onze? Waarmee we zelf maar moeten uitmaken of we de zondag heiligen dan wel fietsen op zaterdag, sabbat. Hè? Helemaal niet. Nee, het punt is, al deze dingen zijn een schaduw der toekomende dingen. Noem eens een toekomend ding. Even een antwoord op. Noem eens een toekomend iets. Noem eens iets toekomends vanuit de wet. Ik zeg toch altijd, als je het niet weet, zeg je gewoon Christus, is het bijna altijd goed. He? Het punt is gewoon, de toekomst. Waar spreken al die dingen nou over? Drank. Oh, spijs, drank, stuk, dus feestdag, nieuwe maand, sabbat, dus feesten, al die instellingen, het Oude Testament. Waar spreken we het over? Over Christus. Over Christus, het hoofd alleen. Nee, over de hele volledige Christus. Juist zelfs typologie, want juist en vooral typologie spreekt over de verborgenheden Gods. En over een verborgen koninkrijk en over een verborgen volk. Juist dat. En punt is dan ook, deze dingen zijn schaduw der toekomende dingen, maar om een schaduw te kunnen werpen, is er een lichaam, een voorwerp, een ding, iets nodig. En licht. En dat is wat er gezegd wordt, die feesten zijn alleen de schaduw die geworpen wordt, maar het lichaam waardoor de schaduw geworpen wordt, of waaromheen de schaduw valt, het lichaam wat wordt afgebeeld in de schaduw, dat is het lichaam, namelijk de toekomende dingen, namelijk het lichaam van Christus. Het lichaam is van Christus en de betekenis van die schaduw wordt ontleend aan het lichaam, namelijk aan Christus. Het gaat niet om de schaduw. Schaduw waren er zolang de toekomende dingen nog niet aanwezig waren. De grote dingen wierpen hun schaduw vooruit, om zo te zeggen. Maar die grote dingen, die toekomende dingen, zijn aangebroken. Wij leven erin, wij maken er deel van uit. En dat betekent dat aan de buitenkant deze dingen als spijs en drank, en stukjes feestdag, nieuwe maand, sabbat en al die Joodse instellingen, totale betekenis en een functie verloren hebben. Nou, betekenis niet, maar een functie uiteraard wel. En daarom dient het tot niks. Tenzij we uit vrije wil of een of andere reden vinden dat we iets bepaald zouden moeten doen om de Heer te dienen. Dat zou nog kunnen, maar in het algemeen niet omdat er enig voorschrift is omtrent het spijs en drank en een stuk des feestdag en nieuwe maan en sabbat of enig andere gezette hoogtijd des Heeren. En dus staat er in vers 18, dat dan niemand u overheersen. Naar zijn wil in nederigheid, want iemand die over ons heerst, die wil, en het is zijn wil, dat wij nederig zijn.
Mag men ook zeggen, het gaat niet om de doop in het water, maar het gaat om de doop in Christus.
Het is precies hetzelfde verhaal, broeder. De doop in water betekent niks, behalve dat je er nat van wordt natuurlijk. Maar ja, wat moet ik er netjes van zeggen? Natuurlijk is dat niks. Waar het om gaat is niet of in water gedoopt worden, hoewel daar niks tegen is. Integendeel, ik geloof dat het schriftuurlijk is. Maar het is niet noodzakelijk om behouden te worden. Wat noodzakelijk is om behouden te worden, is dat men in Christus gedood wordt. En dan heb je het weer, doop in water is een schaduw. Maar het lichaam is van Christus. Dat is maar waar het om gaat. Hè? Nou, hoe dat ook zij, wij vinden de doop in water trouwens veel genoemd in het Nieuwe Testament. Maar wij vinden nergens dat doop in water als zodanig verplicht is om behouden te kunnen worden. Wel vinden we dat het gebruikelijk is dat iemand die tot geloof gekomen is, zich inderdaad laat dopen. Dat wel. Maar dat is een ander verhaal. En daar ga ik dus verder niet op in. Dus blijf hierbij. Er staat, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid. Het punt is dat als iemand vindt dat wij nederig dan wel nederiger moeten zijn, kun je bijna zeker zijn dat die iemand zich boven ons wil verheffen. Die vindt dat we te hoog zijn. Die kan niet over ons heen kijken. Kan niet op ons neerkijken. Dan moeten we nederig zijn. Maar deze verschillen van de een is hoger dan de andere en zo, en die is weer hoger dan die en die is weer lager dan die, dat is geen rangorde in de gemeente. Zulke soort rangorde bestaat niet. Verschil bestaat er overigens wel, maar dat is een ander verhaal. Maar dit soort rangorde bestaat in de gemeente absoluut niet. Want degene die het meest de gemeente dient, wordt geacht in geestelijke zin het hoogste te staan. En laat ik dan maar zeggen dat ik nou denk aan Christus, want dan heb ik daar weer geen discussie over. En wie streeft naar de beste gaven, naar het beste ambt, zal ik maar zeggen, die streeft er tegelijkertijd naar om te dienen, meer dan enig ander. En daar gaat het om. En nou even helemaal concreet, in de praktijk is het zo dat de wet gepredikt wordt, opdat de leider, de voorganger of degene die preekt in het algemeen, inderdaad invloed, maar zeg maar gerust macht, zou kunnen uitoefenen over de gemeente, zal ik maar zeggen, over de toehoorders, of hoe dat heten mag. En dat is volstrekt onbijbels, omdat de voorganger niet zijn macht zou uitoefenen, niet heerschappij zou uitoefenen over het erfdeel des Heren. 1 Petrus 5 is het, geloof ik, en anders 1 Petrus 3, want dat kan ik zomaar niet onthouden. Hè? Het is niet de bedoeling dat de voorganger, de opziener, de herder of hoe je hem heet, heerschappij uitoefent over de kudde, maar dat hij een voorbeeld is voor de kudde. Zodat hij eventueel nagevolgd zou worden, waarbij de gelovigen ook vooral zouden letten op de uitkomst van zijn wandeling. Ik heb het daar straks nog gelezen, maar dat was Filippenzen, geloof ik, waar dat stond. Zie, dat wil zeggen dat men ook zou moeten zien op tot welk resultaat het leidt. En wat er van terecht komt. Maar dat is waar het om gaat. Heerschappij over de gemeente bestaat domweg op geen enkele manier. Dat dan niemand die overheersen. Er is niemand in de gemeente die ons moet zeggen wat wij doen of laten moeten. En wij zelf kunnen dus ook niet over anderen zeggen, of tot anderen zeggen, wat zij doen en laten moeten. Wij dragen die verantwoordelijkheid niet over hen, en zij dragen die verantwoordelijkheid niet over ons. De enige verantwoordelijkheid die wij binnen de gemeente hebben, is dat wij schuldig zijn de zwakheden van de onsterken te dragen. En dat is wat anders, zoals ik van de week al zei, dan de zwakken er maar uit te gooien, omdat we graag liever een wat meer geselecteerde en veilige, stabiele, aanzienwekkende groep zou hebben. En dat is waar het om gaat. Is iemand sterk onder u? Niet dat hij heerst over de anderen, maar dat hij de zwakheden van de anderen zou dragen. Dan wordt hij een nog grotere lastdrager. Nou ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar het werk van een voorganger is dus het dragen van lasten. Dat kan ik u wel vertellen. Maar goed, laat ik gauw ophouden, want dat hoeft nou allemaal niet. Maar dat is wel waar het om gaat. En onderling, onder gelovigen onderling, is dat precies hetzelfde het geval. Wij oefenen geen macht over elkaar uit. Wij zijn hooguit een voorbeeld voor elkaar. Als we oudste willen zijn, en dus herder en dus opziener, want het is heus allemaal hetzelfde, zouden we het goede voorbeeld moeten geven, zei mijn moeder altijd. Mijn vader trouwens ook, maar in ander verband. Hè? Als je de oudste bent, moet je het voorbeeld geven. Zo hoort dat namelijk. En het is in de gemeente net zo goed het geval. En het is heel vervelend voor die oudste wanneer hij niet gevolgd wordt, wanneer zijn voorbeeld niet wordt nagevolgd, maar daar kan hij niks aan doen. Maar u weet toch wat er gebeurt met het schaap als het schaap normaal gesproken de herder niet volgt? Nou, dan komt de hond op hem af. De grootste vijand komt op hem af, om hem bij de kudde te brengen. Dat is de normale gang van zaken. Nog even afgezien dan van het verhaal van de goede herder van vanmorgen. Hè? Maar zo is dat. Als iemand de herder niet wil volgen, dan loopt de grote kans dat eerst de honden gestuurd worden. Hij moet volgen. In ieder geval, uiteindelijk komt de herder om de verloren schapen bij te brengen. Maar ik heb u al gezegd, die gelijkenis van de 100ste schaap en die 99 andere is in werkelijkheid niet een verhaal over zondaar in het algemeen, maar is in werkelijkheid het verhaal van de 210 stammen. Maar goed, ik hoop dat ik dat voldoende heb aangetoond. Hè. Daar kan ik er verder niet op ingaan meer. Daar heb ik geen tijd meer voor, maar zo is dat. Maar normaal gesproken werkt het op deze manier. Men zou vrijwillig de voorganger, dat is in de eerste plaats Christus, moeten navolgen. Aanschouwende de uitkomst zijner wandeling. Nou, waar is hij uitgekomen aan het eind van zijn wandeling? Ja, wij zouden zijn, precies, wij zouden zijn ziende op Jezus. We zouden onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, de voorloper, die voor ons is ingegaan. Ziende op Jezus, de voorste leidsman, de hoogste leidsman, leider, herder, opziener. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, hij heeft die loopbaan ook inderdaad volbracht. En waar is hij dan nu? Waar heeft hij toe geleid? Wat is de uitkomst van zijn wandeling? Gewoon doorlezen in Hebreeën 12. En is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is het verhaal. En wij zouden dat vrijwillig moeten doen. En als we menen oudste te zijn en men volgt ons niet, dan is het heel jammer. Maar er kunnen geen dwangmaatregelen genomen worden. Er kan geen kerkelijke tucht gehanteerd worden, want kerkvorsten bestaan niet. En als ze wel bestaan, is het de kerk niet. Dan is het een plaatselijke belangenvereniging, daar heb ik helemaal niks tegen overigens. Maar dat is in ieder geval niet de kerk en daar gaat het maar om. Kortom, dat niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid. En er komt er nog bij, in dienst der engelen intredende in hetgeen hij gezien heeft. Want niet, staat er niet, intredende in hetgeen hij gezien heeft. Te vergeefs opgeblazen zijnde door zijn vleeselijk verstand. Door het verstand zijn vlees. Want er zijn al die van die gelovigen. Ja, dit wijst eigenlijk op een bepaalde gedachtenrichting in de dagen van Paulus en de Colossenzen. Daar ga ik dus nou verder niet op in. Maar het wijst in het algemeen op dat er altijd wel broeders of zusters zijn die het allemaal beter weten. Die zeggen, ja, dat staat al, heb je wel in de Bijbel gelezen. Maar de Heer zelf heeft mij geopenbaard. Vermoedelijk in een nachtmerrie. Niet voor de persoon in kwestie, maar wel voor degene die moet aanhoren. De Heer heeft mij geopenbaard dat zus en zo en dat je dit en dat moet doen. Vertel me niks, want ik heb het heus allemaal meegemaakt, hoor. De mensen de handen opgelegd worden. Zo zegt de Heer het. Heer heeft mij geopenbaard dat je veel geld moet doen in de collecte of woorden van gelijke strekking in elk geval. Of zoiets. Nou, dat is niet schering en inslag, maar die dingen gebeuren. De Heer heeft mij geopenbaard. Ik heb de Heer gezien. Toen ik mijn Bijbel aan het lezen en bestuderen was en me afvroeg wie die ruiter op het witte paard was, stond er ineens een verschijning in mijn kamer. Ik wist eerst niet wie het was, maar daarna zag ik dat het een engel was, want hij had natuurlijk twee van die vleugeltjes op zijn rug enzovoorts en meer van die onzin. En die heeft mij gezegd, enzovoorts. Dan moet je dan zo de Bijbel verklaren, moet je dan zo macht uitoefenen, je imperium opbouwen enzovoort. Dat was Brenham. Ja, dat moet ik je zeggen. Ik verzin die dingen niet hoor. En zo gaat dat. Macht. Of omdat de Heer zelf wat gezegd heeft, of omdat een engel verschenen is, of omdat men er nou eenmaal voor gestudeerd heeft. He? Daar is ook niks tegen. Maar je mag het nooit als excuus gebruiken natuurlijk, hè. Moet het woord van God blijven en zijn. En via het woord van God wordt die macht niet uitgeoefend. Enzovoorts. En er staat er ook dat zo iemand te vergeefs opgeblazen is door het verstand zijns vleeses. Door zijn vleeselijk verstand. Want het vleeselijk verstand heeft altijd de neiging de mens groter te maken dan hij is. De mens denkt groter van hijzelf dan is. Hij probeert zich groter voor te stellen. En wat het verstand letterlijk betreft, wel kennis maken opgeblazen. Dan ben je weer. Kennis van wat doet er niet toe? Nou staat er dus te vergeefs, ijdel, leeg. Want te vergeefs betekent leeg. En opgeblazen betekent ook leeg. Het lijkt groot, lijkt heel wat, maar het is gewoon humbug. Wat is dat? Flauwekul. Ja. Daar staat, en het vers 19, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam, en niet een deel, uit het welk het gehele lichaam, dus uit het hoofd, hè, uit het welk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen, voorzien, van voedsel uiteraard, voorzien en samengevoegd zijnde, opgroeit of opwast met goddelijke wasdom. Dat wil zeggen met wasdom die God geeft. Hoezo doen wij tegenwoordig ineens aan gemeentebouw? Huh? Gemeentebouw, kun je cursus in volgen? Huh? PBNA geloof ik. Dat is technisch, een bijzonder technisch vak. Huh? Jawel. Gemeenteopbouw, wat een onzin. De Heer heeft gezegd, op deze rots, fundament, of wat dan ook maar, In ieder geval, ik zal mijn gemeente bouwen. Hier staat het ook. Het wast op met goddelijke wasdom. En Paulus zei in de Korintiërs, ik kan wel zaaien en een ander kan nat houden enzovoort. Maar dat heeft allemaal geen enkele zin. Het is God die de wasdom, die de groei geeft. Hoezo gemeentegroei? Gemeenteopbouw. Dat is niet wat wij doen. Integendeel. Wij geloven gewoon in het woord van God en getuigen van de hoop die in ons is. Wij spreken de woorden Gods als het even kan. En als het ons woord is, zij het ten alle tijden met zout besprengt. Wat hetzelfde is dus. Maar dat ga ik nou ook niet meer uitleggen, want dat kan ook niet meer. Hè? Staat in hoofdstuk 4. Enzovoort. Meer hoeven wij niet te doen, want het woord doet zijn werk. Dat is namelijk het leven Gods. Het is de kracht Gods tot zaligheid. En het zal toch zeker ook wel zijn de kracht waardoor de gemeente opgebouwd wordt. Als het de kracht is waardoor de gemeente ontstaat en geboren is, zal het toch ook de kracht zijn waardoor, het woord, waardoor de gemeente gebouwd wordt? Niet ons woord, niet onze macht, niet onze tucht, maar alleen het woord van Christus. Goed, vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, en dat is nu eenmaal zo, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Leuk, hè? Er wordt geïmpliceerd, maar je moet wel netjes lezen, er wordt geïmpliceerd dat wij dus niet in de wereld leven. Het is ook zo. Met die beginselen hebben wij niets van doen. Daar staan wij naast. En we zouden daar niet mee belast moeten worden. De Heer zegt, notabene, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En dan zijn we tot hem gekomen, dan komt iemand ons belasten met de eerste beginselen der wereld. Van je moet dit en je moet dat, je moet zus en je moet zo en vooral doen wat ik zeg. Want daar komt het in de praktijk gewoon op neer. Je weet toch, ik heb eens een theoloog gekend. Die was gevraagd waarom jij theologie was gaan studeren, waarom je predikant was geworden. Die zei gewoon, dat was de kortste weg naar de macht. Ik ben gelukkig zijn naam kwijt. Want iedereen kent hem. Dat is die dominee in Zuid-Afrika, die zwarte. Niet die bisschop Tutu, maar heet die andere ook weer. Kampen, ja, dat was Kampen. En dat woord zegt het al. Hè? Dat was de kortste weg naar de macht, de kortste weg om invloed te krijgen. Want je zegt gewoon, de Heer is aan mijn kant. En je leert hoe je via psychologie en filosofie het publiek kunt bespelen. Mooi praten enzovoorts. Je zegt, de Heer zegt het enzovoorts. En inderdaad. En die arme zwarten, die geloven dat ook nog. Die zijn helemaal nog onmakkelijk te beïnvloeden. Zeker daar. En zo gaat het. Zo werkt dat. Het woord van God misbruikt, het evangelie misbruikt om zelf aan de macht te komen. Maar wie was die man die ook, wie was die figuur die aan de macht wilde komen eigenlijk? De eerste die aan de macht wilde komen. Hè? Nee, dat was de duivel gewoon. Dat was Satan. Daar komt het vandaan. Zie? Nou goed. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, net alsof in de wereld leven, met inzettingen belasten van raak niet, smaak niet en roer niet aan. En het zal een dichtregel zijn dus, hè. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Gewoonlijk mag je niks namelijk, hè, onder de wet. Dat weet u, hè. En dan staat er, welke dingen alle verderven door het gebruik. Ze verliezen aan betekenis, ze verdwijnen door het gebruik. Ze verslijten, staat er gewoon dus eigenlijk. Welke dingen alle verslijten. Ze zijn namelijk naar de geboden en leringen der mensen. En de mens verslijt en zijn geboden en leringen ook. Ze hebben wel een redenering erbij. Een mooi praatje natuurlijk. Staat hier weer, hè. In beweegredenen dus. Hè? Hier staat in vers 23. De welke wel hebben een reden van wijsheid. Schijnen. Geen weinigen doen, helaas. Ze luisteren naar een mooie reden van anderen en zeggen, het zal wel zo wezen. Bovendien moeten ze doen wat die man zegt. Anders zijn ze hoogmoedig. Niet weten dat hun eigen voorganger zo hoogmoedig is. Want zo gaat dat. Denk je van de paus? Hoofd der kerk, plaatsvervanger van Christus, zeg maar papa, zegt hij. Nee, paus, dat is papa. Zo moet je hem aanspreken, papa. Ben nou toch dwaas, zeg. He? Nou goed. Nee, ik heb niks tegen de Rooms-Katholieken. Die hebben gelukkig maar één zo'n figuur. De welke wel hebben een reden van wijsheid en eigenwillige dienst. En nederigheid, een redenering van nederigheid, die moet je onderwerpen. En dus moet je laten wat ik vind dat je laten moet. Want wat er gedaan moet worden, doe ik wel. De mooie dingen doe ik wel en de beroerde dingen... Hè? Precies. Goed. In nederigheid, een redenering van het lichaam niet te sparen. Want zegt men, de oude mens is toch dood, de oude mens is niet goed. Het lichaam is maar zonde enzovoorts. Dus je moet dat flink kwellen, je moet het niet te veel ruimte geven. Dus je moet zorgen dat het niet dit doet en niet dat doet. Want er komt alleen maar ellende van. Hm? Mooie redenering toch? Het lichaam doet niks, het lichaam is dood. Daar moet je niet beperken, daar moet je geen geboden opleggen. Je moet tegen een dode niet zeggen dat hij niet door het rode stoplicht mag rijden. Hm? Dat kun je wel doen en dan blijkt dat het nog werkt ook, hè? Want hij doet het niet. Leuk, hè? Ja. Maar dat moet je niet doen. Een dode moet je afleggen. Dat staat hier ook, hè? In het volgende gedeelte, Colossense 3 namelijk... Waar staat in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoe kun je die nou doden? We hebben net gelezen dat ze dood zijn. Onze eigen lichaamsdelen, lichaam des vlees, was toch al dood? Hoe kun je het dan doodmaken? Nee, dat betekent ook niet doden, hier betekent niet doodmaken, maar doodhouden, doodrekenen. En dat verzin ik niet, dat staat er namelijk, er staat, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En daarna vers 8, maar nu legt ook gij dit alles af. Dat is wat ik zei, dat is wat je met doden doet. Afleggen, wegleggen. Dat wil zeggen, wegleggen, want het dient nergens meer voor. Dat is afleggen. Dat kun je met de hond ook, weet je wel. Dit gewoon. Nee, ik bedoel niet de lijkverzorging, daar heb ik het niet over. Afleggen, normaal betekent, je legt het weg, dat is niet meer nodig. Gedane zaak. Ja, het staat er inderdaad. Er staat in vers 9 namelijk, ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Niet, doet uit de oude mens met zijn werken. Er staat, ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En als je dat gedaan hebt, moet je daaraan houden. Je moet die oude mens voor dood houden. Het punt is dat als je die oude mens... Die voor God dood is, als je die begint te prikkelen en lasten laat dragen, dan wordt hij alleen maar sterker, hè. En hoe meer je hem prikkelt, hoe meer hij zal reageren. En hoe meer je hem onderdrukt, hoe meer hij zal protesteren. Want de wet doet de zonde toenemen, staat in de Bijbel, de wet doet de zonde toenemen. Door de wet wordt de zonde te meerder. Je moet die oude mens niet wat opleggen, wetten en verplichtingen. Je moet hem negeren. Niet negeren. Want dan komt hij. Dat kunnen ze niet vertalen, hè, hoor. Oh. Hè? Je moet hem niet plagen, want dan protesteert hij. Je moet hem niet rekenen, als het even kan. Want dan blijft hij mooi liggen waar hij lag. Afgelegd. Niet rekenen, domweg negeren. En niet alleen wat betreft de eigen oude mens, maar die oude mens van je broeders en zusters ook. En je weet heus wie je broeders en zusters zijn, want dat blijkt uit het woord wat ze spreken. Als dat het woord van God is, ze liefde hebben voor het woord van God, enzovoorts. En hebben ze liefde voor de Heer, dan zijn het wedergeboren mensen. En dan moet je een oude mens negeren. Dat valt niet mee, dat geef ik meteen toe. Maar goed, daarom staat het er natuurlijk op. Zo moet je daarmee omspringen. Wij kennen niemand naar het vlees, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel. Dat is wat er staat. En dus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Niet de leden van de gemeente, niet dood de leden van Christus die op de aarde zijn. Dood uw leden die op de aarde zijn. Je eigen lichaamsdelen, de eigen delen van je wezen. Welke delen? Nou, niet armen en benen, maar wel hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid. Nee, er zijn er die zeggen, die leden die op de aarde zijn, dat zijn leden van het lichaam van Christus, van de gemeente, die moet je doodverklaren en voor dood houden. Oh ja, sinds wanneer heet Jan hoererij en Piet onreinigheid? Hè? Wat een onzin. Het gaat over onze eigen hoedanigheden. Het gaat niet over onze broeders en zusters die we dood zouden moeten houden in de eerste plaats. Het gaat over onze eigen mens die we dood zouden moeten houden. Niet in de eerste plaats betekent dat wanneer daar hoererij is, zouden we het feitelijk moeten negeren en leven vanuit de vergeving van zonde. Maar nog beter is, het zou er helemaal niet meer moeten zijn. Beter kan ik het niet zeggen. Er zijn zonden die wij doen. Jammer, we hebben ze gedaan, het had niet mogen gebeuren. Maar God zij dank is Hij genadig. En hebben wij een genadig en barmhartig en getrouw hoge priester. En ik geef u de verzekering, maar ik geloof dat ik dat van de week al gezegd heb. Ik geef u de verzekering dat als u daarmee kunt leven, als u daaruit leert leven, dat u weliswaar zondigt. Wellicht ernstig zondigt, maar niettemin leeft uit de vergeving van zonde die u ontvangt. Dan geef ik u de verzekering dat dat de enige manier is om die zonde weg te krijgen. Niet door hem te bestrijden, maar door hem te negeren. Hoe krijg je lastige mensen bij je vandaan? Niet op reageren. Lena. Nou ja, de gemiddelde leeftijd is zo hoog niet, merk ik wel. Maar vooruit, hè. Niet op reageren. Dat is dodelijk. Je kunt de mensen trouwens ook niet makkelijker van je af laten door gewoon te negeren. Doen of ze er niet zijn, enzovoorts. Je niet zien, enzovoorts. Dat lijkt het beste. Je hoeft ze niet te zien. Je kunt je ogen sluiten. Dat doet de Heer ook. Die ziet ook bepaalde dingen van ons niet. Die wil ze niet zien. Rekent ze niet. Dat doen wij dus ook als het goed is. En in de eerste plaats voor onszelf, uiteraard. Want dat is het moeilijkste. In de tweede plaats voor anderen. Nou, dan gaan we weer verder. Er staat dus inderdaad dat de toorn komt, vers 6, over de zonen der ongehoorzaamheid. Zijn wij zonen der ongehoorzaamheid? Nee. Als wij hoereren, zijn wij dan kinderen of zonen der ongehoorzaamheid? Nee, we blijven gewoon kinderen gods. En onze oude mens die hoereert, oké. Maar over onze oude mens, die inderdaad hoereert, daar is het oordeel al over gekomen, hebben we net gelezen. Je moet het dus negeren. Dat is wat er staat. Want staat er, de toorn gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. En daarin in de welke ook gij verzeven eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar Paulus zegt niet dat zij niet meer zonde doen of zo. Hij zegt, vroeger leefde jij erin, maar sinds je kind van God ben leefde je daar niet meer in. Het is weg, God heeft het weggedaan en je zou het moeten negeren. En dat is de enige manier om het ook daadwerkelijk eventueel weg te krijgen, maar dat is een ander verhaal. Die garantie krijg je bovendien niet. Maar zo is het wel. Je kunt de zonde alleen overwinnen door genade, door vergeving. En de Heer zelf overwint de zonde in de schepping in het algemeen. Hoe? Uit de rijkdom zijn er genade. Door vergeving van zonde. Het is de enige mogelijkheid namelijk, want geloof maar dat onze God een andere weg genomen had als die er geweest zou zijn. Want deze weg kostte hem de Heer Jezus Christus. Toch? Goed. Nou, voor ons geldt precies hetzelfde. Dus staat er, leg dit alles af. Dood het, dat wil zeggen, houd het voor dood enzovoort. Want vers 11, gij hebt aangedaan. Of vers 9, er staat, gij hebt uitgedaan de oude mens alsof het een kleed is. Ja, dat ligt daar wel ergens. Iemand zegt, uw kleed is vuil. Ja, je jasje is meer, is in de vlekken. Jawel, maar het ligt daar, ik heb het niet aan. Ik leef er niet in. Sokken zijn vuil. Maakt niet uit, ze staan in de hoek. Maar goed. Dan vers 10. Gij hebt uitgedaan de oude mens. En aangedaan hebt de nieuwe mens. Die vernieuwd wordt tot in de richting van kennis. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Wil je een beelddrager gods worden? Wil je beelddrager gods zijn? Dat kan alleen, niet in Adam, maar dat kan alleen in Christus, want dat is wat hier staat. Christus die de beelddrager Gods is, in hem zijn wij. En de bedoeling is dat wij vernieuwd worden door kennis. Kennis komt altijd alleen maar uit het woord, per definitie. En wanneer wij het woord Gods tot ons nemen, de bron van leven, dan worden wij, wordt onze kennis, wordt ons denken vernieuwd, worden wij inwendig veranderd. En zo wordt de inwendige verandering, zal ongetwijfeld ook in het algemeen de zonde overwinnen. Niet tot het alleruiterste in de zin van dat wij helemaal niet zondigen, absoluut niet zelfs. Maar de extreme dingen daarvan ongetwijfeld wel. Maar daar gaat het niet eens om. Het gaat erom dat we in Gods ogen volmaakt zijn. Dat we beelddragers Gods zijn. En de bedoeling is dat we dienovereenkomstig ook daadwerkelijk wandelen. Want dat is de gedachtegang. Wij worden vernieuwd tot kennis van Christus. Dus niet door filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, beweegredenen die een schijn hebben, of een schijnreden van wijsheid en eigenwillige godsdienst. Nee, alleen door kennis van hem. En kennis van hem is alleen uit de schrift. Meer is er niet. Je kunt het beste alleen met je Bijbel leven, dat is natuurlijk zo. Nou, dat is waar het om gaat, want dat is naar de wil van God. En dan staat er dat wij veranderd worden naar het evenbeeld desgene die hem geschapen is. Naar het evenbeeld van Christus. Dus, waarin niet is Griek en Jood. Waarin niet? In Christus, dat staat er, ja. In Christus. In de gemeente, zie je hoe dat de Christus staat, maar dat de gemeente bedoeld wordt? Uitdrukkelijk. Er staat, wij worden vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Naar het evenbeeld van Christus dus. En daardoor wordt het evenbeeld Gods. Evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood. Dat wil zeggen, in Christus en dus in de gemeente. Is niet Griek en Jood, ook niet Griek of Jood. Want het gaat niet over Joden, het gaat niet over Grieken. Maar het gaat over, ik vind een goede variant, Christus zegt hij dus, ja. Niet Joden, maar Grieken, maar het gaat over de gemeente Gods. Die is niet Joods, die is niet Grieks, dat is zelf niet eens Efraïm, niet in de letterlijke zin van het woord althans. Het is inderdaad de gemeente Gods, het is namelijk Christus. Daarin is niet Griek en Jood, daar is geen besnijdenis of vooruit, of barbaar, of skit, of dienstknecht en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Tezamen hebben wij deel aan Christus en zijn wij de vervulling van Christus, zegt Efeze. En andersom, Christus is degene die alles in allen, en dus in de gemeente vervult. Het is bijna dezelfde tekst als in Efeze 2 uiteraard. Of Efeze 1 is het nog, bedoel ik. En daarom staat er vervolgens zo. Doet dan aan, want we legden eerst wat af. Doet aan de nieuwe mens, stond er eerst. Maar dan staat er, zo doet dan aan als uitverkorene Gods heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Kijk eens, kenmerken van een christen. Ongeacht of hij gewoon christen is, of dat hij af en toe het zelfs met het woord moet dienen, of dat hij oudste voorganger is, doet aan innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende elkander. Meer is het niet. Want dat is de gezindheid van Christus. Nederigheid, dienen. Dienen van de gemeente, maar uiteraard in opdracht van God zelf, dan wel in opdracht van het hoofd, namelijk Christus. Dat is wat van een gelovige verwacht moet worden. Als een gelovige werkelijk veranderd wordt naar het beeld van Christus, als hij werkelijk het woord Gods rijkelijk in hem woont, als hij werkelijk de Heer lief heeft, dan verandert hij naar dit model. Namelijk, barmhartig, goede tieren, ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig, verdragend en vergevend. Want staat er, gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, eigenlijk staat er, gelijk de Heere, die is veel sterker, want dat is de baas, hè, de Heere en Meester, uit Johannes 13. Gelijk de Heere, grote baas, gelijk de Heere u vergeven heeft, want dat staat er echt, doet ook gij al zo. En dan zijn we terug, eigenlijk in Johannes 13, waar de Heer en Meester de voeten van de discipelen reinigt. En waarbij hij tegen zijn discipelen zegt, noem je mij Heer, noem je mij je Meester? Dan moet je elkaar de voeten wassen. Noemen wij de Heer Jezus Christus onze Heer, onze Meester? Is Hij de Heer van uw leven? Dan vergeven wij elkander. Dan zijn we naar elkander toe, barmhartig, goede tieren, ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig, verdragend en vergevend. Dan zijn we doetjes. Hoor ik u denken. Nee, doetjes. En dat heb ik u van de week uitgelegd. Dan zijn we geliefden namelijk. geliefd door God. In de eerste plaats, want dat betekent doetingers. Geliefd David, hè? Dan zijn we geliefden. Dan hebben we deel aan de geliefde zoon. Dan hebben we niet alleen werkelijk deel aan zijn volmaaktheid, maar bovendien leven wij daaruit ook in de praktijk. En openbaren wij de gezindheid van Christus. Want dat behoort het resultaat te zijn van het feit dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat woord. Dat woord waarin u uzelf hebt gegeven aan ons. We danken u dat u zelf dat woord beademd hebt en dat met uw adem wij ook uw leven mochten inademen. En mochten horen naar uw woord, verwekt mochten worden tot nieuw leven. We danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van de nieuwe schepping. En dat we niet meer hoeven te zien op omstandigheden, op ons vlees, op het vlees van anderen. Dat we daar niet over hoeven te heersen. Dat we ons daar ook niet aan hoeven te onderwerpen, maar dat we mogen weten dat u ons met Christus gezet hebt in de hemel aan uw rechterhand. Dat u ons gemaakt hebt tot kinderen Gods. Dat u ons volmaakt gesteld hebt in Christus. Dat u ons gemaakt hebt tot overwinnaar en meer dan overwinnaar in Christus. Dat u ons de overwinning hebt gegeven over de dood en de zonde en de wet in de eerste plaats. Dat u ons de overwinning hebt gegeven boven alles over heel de wereld. Wij danken u, Vader, dat wij mogen vertrouwen op onze Heiland, die gezegd heeft, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En we danken u dat wij door genade en door onze doop in hem eeuwig leven hebben ontvangen en volmaakt gesteld zijn voor uw aangezicht. Zodat we daadwerkelijk met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en onszelf en mogen ingaan tot die troon der genade. Om daar te komen tot aanbidding van u, maar natuurlijk om daar te ontvangen genade en barmhartigheid voor onszelf. Om daar hulp te ontvangen wanneer dat noodzakelijk is. We danken u daarom, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt ook van dat priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Dat u ons de bediening van het woord ook hebt willen geven. Dat we niet alleen uw woord mogen horen en in ons hart mogen opnemen, maar dat we ook met de mond datzelfde woord mogen beleiden te alle tijd en bij elke gelegenheid. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook deze week hier mochten zijn en ons mochten buigen over uw woord. Dat we ons mochten laten onderwijzen, zodat we uw gedachten leren kennen, uw werk leren kennen. En zodat we boven alles ook mochten komen tot aanbidding van u. Dat we lofliederen en gebeden mochten opzenden tot u. Waarin wij mochten verklaren dat u zo groot bent voor ons. Dat u degene bent die ons zaligheid geschonken hebt. Dat u degene bent die ons getrokken heeft uit de duisternis tot het licht, uit het modderig slijk en ons gezet hebt op het fundament. Dat u ons getrokken hebt uit de dood in het leven. Dat u ons overgeplant hebt vanuit een oude schepping naar een nieuwe. Dat we van Adam overgeplant zijn in Christus en deel hebben gekregen aan zijn leven. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat uw kinderen mogen zijn. We willen u vragen aan de andere kant, wilt u ons behoeden voor enige vorm van hoogmoed? Wilt u ons die nederigheid geven door uw geest? Brengt u die vrucht van uw geest in ons teweeg, opdat we ons op geen enkele wijze zouden verheffen, niet boven de wereld die u niet kent, niet boven de uwen die u niet hebben aangenomen, niet boven onze medebroeders en zusters, van wie wij denken dat ze lang niet zo goed zijn als wij. Vader, wilt u ons inderdaad vernederen onder uw krachtige hand, opdat u ons vervolgens zou kunnen verhogen in overeenstemming met uw belofte. Opdat we u zouden kunnen dienen. Opdat we uw heerlijkheid zouden kunnen verspreiden. En opdat niet uw naam om ons het wil gelasterd zou worden, maar opdat uw naam door ons en in ons zou mogen worden verheerlijkt. Wilt u daartoe ons ook nabij zijn wanneer wij van hier gaan en deze plaats helaas weer moeten verlaten. Wilt u ons bewaren van de boze terwijl we in de wereld zijn? Wilt u ons bewaren van die boze, opdat we inderdaad niet bewogen zouden worden met allerlei wind van leer, niet zouden verleid worden door ijdele woorden en door filosofie en overlevering der mensen, maar dat we inderdaad slechts zouden zien op u en op uw woord en op onze Heiland, onze overste leidsman, de vlijnder des geloofs, die ons is voorgegaan als de grote herder der schapen, als de voorloper die we mogen navolgen en die gezeten is aan uw rechterhand, omdat wij met hem gezeten zouden zijn en dat wij met hem geopenbaard zouden worden in de toekomst, in heerlijkheid, met onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wees u daartoe ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.